Met het oog op de prediking van vanmiddag openen we opnieuw het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen met elkaar Johannes 19 vanaf vers 30 tot en met de 42e vers. Dus we beginnen bewust bij het 30e vers van Johannes 19 en lezen dan door tot en met het einde van dat hoofdstuk.
Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eerste en des andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewichts. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in die plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.
Geliefde gemeente, verschillende malen treedt de koning van ons land naar buiten. Tijdens officiële gelegenheden, tijdens minder officiële gelegenheden. Maar elke keer wanneer de koning naar buiten treedt, en in het bijzonder wanneer hij met zijn vrouw naar buiten treedt, dan zijn er altijd kenners van het koningshuis en die omschrijven dan precies wat hij draagt en wat koningin Maxima draagt. Dan weten ze precies te vertellen wie die kleding vervaardigd heeft, waar het vandaan komt. Vaak weten ze ook het merk nog wel te noemen van de kleding. En de ene keer verschijnt de koning dan officieel, soms zelfs in statie, maar ook wel eens informeel. We hebben hem ook wel eens in een legeruniform gezien. Elke keer verschijnt de koning in een andere gedaante. Hij verschijnt op verschillende manieren, zouden wij kunnen zeggen. Wel, dat geldt niet alleen koning Willem-Alexander, dat geldt ook die andere koning. Die koning waar we net enkele malen van hebben gezongen. Die koning die wij noemen de koning van de verschrikking. De dood. De koning van de verschrikking die ook in verschillende gedaanten naar ons toekomt. Wanneer we naar de ziekenhuizen van ons land zouden gaan, en zeker op verschillende afdelingen waar mensen ernstig ziek zijn, komt de dood naar ons toe in de gedaante van een ernstige slopende ziekte. Wanneer we zouden gaan naar de Hoorn van Afrika, treedt de dood daar naar voren in de gedaante van honger, het zwaard van de honger. Wanneer we met elkaar naar Oekraïne zouden reizen of naar Israël of Gaza zouden gaan, dan treedt de dood daar in de gedaante naar voren van de oorlog. En wanneer we bij een vissersmonument zouden staan, op de vissersplaatsen in ons land, dan spreekt de dood in de gedaante van de zee. De zee die de levens soms neemt die niet alleen maar leven geeft, die niet alleen maar voedt, maar die soms ook levens eist. Verschillende gedaanten van de dood. En nu heeft de Heer Jezus, de grote levensvorst, die dood, die koning van de verschrikking, in al zijn verschrikking in de ogen gekeken. In al zijn verschrikking. En opnieuw moet ik het zeggen vanmiddag, ik kan er maar van stamelen. Maar we hopen er vanmiddag wel iets van te zeggen en ook iets van te zien bij het licht van zondag 16. Dat is een grote zondagsafdeling, maar we hopen hem helemaal te behandelen. En dan zullen we dat uiteraard op hoofdlijnen moeten doen. Maar laten we horen wat de Geest tot de gemeente zegt, ook op grond van ons leerboek. En de Heere geven dat het niet alleen een leerboek mag zijn vanmiddag, maar dat het ook een troostboek mag zijn, dit middaguur. Zondag 16. Vraag en antwoord 40. Waarom heeft Christus zich in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag en antwoord 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Vraag en antwoord 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Het antwoord luidt dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vlezes in ons hart niet meer regeren, maar dat wij van onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Tot slot vraag 44, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En het antwoord luidt, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen, verzekerd zij, en mij ganselijk vertrooste, dat mijn Heer Jezus Christus, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, en welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover de lezing van zondag 16. Ik schrijf als thema boven de verkondiging vanmiddag de laatste drie treden naar beneden. De laatste drie treden naar beneden. We letten op drie gedachten. Allereerst hoe Christus de dood is ingegaan. Vraag en antwoord 40. Hoe Christus de dood is ingegaan. In onze tweede gedachte hoe Christus het graf is ingegaan. Vraag en antwoord 41 tot en met vraag en antwoord 43. We willen dat samen nemen in onze tweede gedachte. En er resteert er nog één punt. Dat is vraag en antwoord 44. En daar schrijven we bij hoe Christus de hel is ingegaan. Hoe Christus de hel is ingegaan. Dus onze eerste gedachte luidt hoe Christus de dood is ingegaan. Tweede gedachte luidt hoe Christus het graf is ingegaan. En tot slot letten we erop, dat trachten we, hoe Christus de hel is ingegaan. En dat alles onder het thema, de laatste drie treden naar beneden. Dominee, wat een bijzonder thema vanmiddag. De laatste drie treden naar beneden. Waar komt dat vandaan? En moeten we dat nu schrijven boven zo'n ernstige zondagsafdeling? De laatste drie treden naar beneden. Waarom dit thema? Wel, gemeente, wanneer wij catechisatie hebben gevolgd, en van de meeste van ons geldt dat, dan weten wij dat de Heer Jezus een aantal trappen van vernedering heeft doorgemaakt. en ook een aantal trappen van verhoging heeft beklommen. De trappen van de vernedering zijn 5 treden. Geboorte, lijden, sterven, begraven worden, nederdaling ter helle. Een handvol treden naar beneden. Trappen van verhoging zijn er 4. Opstanding uit de dood, de hemelvaart, zitten aan de rechterhand van de Vader en de wederkomst. Trappen van verhoging. En nu zijn we gekomen in de behandeling van de Heidelberger Catechismus, in dat deel waar we bepaald worden bij de apostolische geloofsbelijdenis en in het bijzonder dat deel waarin het gaat over de trappen van de vernedering. En nu hebben we tijdens de achterliggende keren dat we de Heidelberger behandelden, halt gehouden op 2 treden. Toen de Heer Jezus geboren werd, de eerste trap van de vernedering, hebben we een poosje op die treden gestaan. Toen het ging over het lijden van de Heer Jezus, hebben we daar ook afzonderlijk bij stilgestaan. We hebben als het ware op die treden halt gehouden. 33 jaar lang geleden was de laatste keer toen we de Heidelberger overdachten. Maar nu, in deze zondagsafdeling, zondag 16, dalen we helemaal af. Nemen we als het ware met eerbied gesproken de laatste 3 treden van Christus' vernedering. En we hopen dat we er vanavond ook in mee worden genomen. Wanneer we afdalen in dat onpeilbaar diepe lijden van Christus. En dan klinkt de vraag, vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Nou, dat is een terechte vraag. Want inderdaad, we hebben de laatste keer halt gehouden. Op die tweede trap van de vernedering. De lijdensweg van Christus. We hebben geprobeerd te zien wat het lijden van de Heer Jezus heeft betekend voor zijn lichaam. Hoe hij heeft geleden met zijn ogen, met zijn oren, met zijn handen, voeten, rug en schouders. Met zijn hele lichaam, 33 jaar lang. We hebben ook geprobeerd te zien wat het heeft betekend voor zijn ziel, dat lijden. De Heer Jezus heeft dus met lichaam en ziel 33 jaar lang geleden. Hij is genageld aan het kruis. Vloekdood, hebben we vorige keer gezegd. Maar gemeente, laten we nou heel eerlijk zijn vanmiddag. Laten we heel eerlijk zijn naar elkaar. Was dat niet genoeg? Was dat niet voldoende? 33 jaar lang naar lichaam en naar ziel geleden, zo'n diepe lijdensgang. Was dat niet genoeg voor de Heer Jezus? Had hij in alle eerbied gesproken, niet rechtstreeks van het kruishout van Golgotha ten hemel kunnen varen? Het was toch volbracht? Waarom moest hij sterven? Terechte vraag, nietwaar? Waarom heeft hij zich nog verder moeten vernederen, tot in de dood? Antwoord 40. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Het gaat hier allereerst in het antwoord over 2 belangrijke zaken. Het gaat allereerst over Gods gerechtigheid en het gaat ook over Gods waarheid. Allereerst over Gods gerechtigheid. We hebben eerder gehoord, toen we stilstonden bij de catechismus, dat God recht is. De psalmdichter van 92 zegt het, in hem mijn God is het onrecht nooit gevonden. En al zouden we nog zo de wegen van de Heere naspeuren, we zouden God nooit van enig onrecht kunnen betichten. Dat is een geloofsuitspraak, dat weet ik, maar wij buigen voor de schrift. God is recht. God is niet alleen recht. God is niet alleen gerechtigheid, God spreekt niet alleen recht, hij doet niet alleen recht, hij is ook waarheid. Wij kunnen nog wel eens het ene zeggen, jonge mensen, en het andere doen. Wij kunnen nog wel eens een masker opzetten, dan lachen we heel beleefd, maar onderhuids hebben we misschien soms de meest wrede gedachten over iemand, dat kan. We kunnen een rol spelen, toneel spelen, kunnen we soms heel goed. Maar bij de Heere God is daar geen enkele sprake van. Hij is waarheid in alle opzichten. Hij spreekt de waarheid, hij doet de waarheid, hij is betrouwbaar in zijn beloften, maar ook in zijn bedreiging. Ja, en dan komen we al wat dichter in de buurt bij de kern van het antwoord, van antwoord 40, want dan moeten we weer met elkaar terug naar het paradijs. Terug naar Adam. Ik had een collega in Groningen gemeente en die begreep dat nooit zo goed. Waarom christenen de Bijbel lezen, de Bijbel uitlezen en dan weer opnieuw beginnen bij het boek Genesis. Hij begreep dat niet. Hij zegt, elk willekeurig boek dat je leest, dat lees je uit, dat leg je weg en dan pak je een ander boek. Hij begreep het niet. En we hebben daar wel met hem over gesproken. Maar gemeente, daar ligt ook wel weer onderwijs in. Wij moeten elke keer weer terug naar Genesis. Elke keer weer terug in de prediking. En daarom hopen we dat ook te blijven doen. In gebondenheid aan de schrift. Wij gaan terug naar Genesis. En daar klinkt uit de mond van de Heere God, die waar is, die waarachtig is. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult u de dood sterven. Die bedreiging heeft geklonken. En God maakt zijn bedreiging waar. En de Heere heeft niet alleen in Genesis gesproken, we lezen ook in Ezechiël 18, de ziel die zondigt, die zal sterven. En het is bewaarheid geworden, gemeente. De Heere God, ik bedoel het met eerbied, maar heeft het niet door de vingers gezien dat Adam van die verboden vrucht heeft gegeten. De Heere God is er met eerbied gesproken niet overheen gestapt in zijn liefde of goedheid. Nee, de dood werd niet alleen uitgesproken, de doodstraf werd niet alleen uitgesproken over Adam. Adam is ook daadwerkelijk gestorven. Het vonnis werd voltrokken. Waarom? Ja, omdat God niet alleen waarheid is, maar ook omdat God recht is. Nog maar een keer een voorbeeld, ook voor onze jonge vrienden van een rechter. Wanneer een moordenaar door een rechter vrijgesproken zou worden, dan zou de wereld te klein zijn. Want een rechter moet recht spreken. Een moordenaar moet achter de dikke deur, achter de tralies. Zo hoort het, zeggen we dan. Dat geldt ook voor de Heere God. Hij moet recht doen. Hij kan van zijn recht geen afstand doen. Hij moet de zonde straffen en hij heeft het gezegd, dat doe ik door middel van de dood. Wat voor dood? Drievoudige dood. Een geestelijke dood. Een geestelijke dood die over alle mensen is gekomen zoals we geboren worden. Een natuurlijke dood, die Adam ook is gestorven, hij heeft de laatste adem uitgeblazen, maar ook een eeuwige dood. Eeuwige dood is ook een gevolg van de zondeval. Maar nu heeft de Heer Jezus, gemeente, voor Gods kinderen, want hier is Gods kind aan het woord, nu heeft de Heer Jezus de zonde van Gods kind betaald. We horen het, hoe persoonlijk het klinkt in antwoord 40. Er kon niet anders voor onze zonden worden betaald, dan door de dood van de Zoon van God. Gemeente, aan het eind van de eerste gedachte, moet ik een vraag in uw midden leggen. Ziet u wat de zonden teweeg hebben gebracht? Ziet u wat de zonde teweeg heeft gebracht? Dat de zonden het noodzakelijk hebben gemaakt dat Christus, de Zoon van God, Gods lieve Zoon, de dood moest ingaan. En we zijn er grotendeels mee opgevoed, maar laten we er maar een poosje halt bij houden, ook op deze trede. Dat zijn lieve Zoon nu moest sterven vanwege de zonde van mensen. En weet u, het wonder wordt nog groter. Christus moest niet alleen sterven. De Heer Jezus heeft het gezegd tegen de Emmausgangers. Moest Christus niet al zo lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan? Hij moest het. Maar het wonder wordt nog groter. Hij wilde het nu ook. Tijdens zijn lijdensgang heeft hij het gezegd tegen zijn discipelen. Kom, laten we naar Jeruzalem gaan. Waarom? Ja, want de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van overpriesters en schriftgeleerden. Christus wist wat hem te wachten stond. Heel goed. Hij wist het precies. En laten we dan ook nog kort naar Johannes 19 kijken. Daarom hebben we ook het 30e vers gelezen. Daar zien we hoe de Heer Jezus heel bewust ook de dood ingaat. We hebben dat op Goede Vrijdag overdacht, maar ik wilde daar vanmiddag nogmaals de vinger bij leggen. Toen Jezus dan, vers 30, toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Heer Jezus buigt het hoofd, vrijwillig, gewillig, moedwillig. Geeft de geest. Als de meerdere van Simson buigt hij het hoofd. Als de meerdere van Simson buigt hij zijn lichaam. Om zo te betalen voor de zonde. Om zo de kop van de Satan te vermorzelen. Om zo als de meerdere Simson duizenden Filistijnen te verslaan door zijn eigen dood. Hoe Christus de dood is ingegaan. Onze tweede gedachte, hoe Christus het graf is ingegaan. Vraag en antwoord 41. Waarom is hij begraven geworden? U zegt, dat is eigenlijk een overbodige vraag, want als iemand sterft, dan wordt zo iemand toch begraven? Nee, zo eenvoudig ligt het niet, gemeente. Zo eenvoudig ligt het niet vanmiddag. In de tijd van de Bijbel gebeurde het wel dat sommige mensen helemaal geen begrafenis kregen. U leest van koning Joachim dat hij buiten de stadspoort wordt neergelegd. Ik zou een ander woord willen gebruiken, maar dat vind ik geen kanseltaal. Hij krijgt, dat is wel een Bijbels woord, een ezelsbegrafenis. Hij wordt niet eervol begraven, hij wordt neergelegd. Neergeworpen buiten de stadspoort. Dat is de laatste rustplaats hier op aarde voor koning Joachim. Ezelsbegrafenis. Wat ook wel gebeurde, ik vind het ontluisterend om te noemen, maar we moeten dat wel noemen om diepte ook te geven aan de stof die we overdenken vanmiddag. Wat ook wel gebeurde, is dat de Romeinen, degenen die ze gekruisigd hadden, lieten hangen aan het kruis. En we hebben niet veel verbeelding nodig om te weten wat er dan gebeurde. Want dan deden de elementen van de natuur hun werk. Dan deden de vogels van de hemel hun kracht. Dat was ontluisterend. Waarom deden de Romeinen dat? Dat deden ze om mensen af te schrikken. Om mensen te laten zien dat misdaad nooit loont. Vreselijke manier, dat begrijpen we, ontluisterend. Maar het is wel de werkelijkheid. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de Heer Jezus een begrafenis heeft gekregen. Maar dat is wel gebeurd. Waarom? Wat zegt antwoord 41? Ja, om daarmede te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Laten we naar Johannes 19 gaan met elkaar. Laten we naar Johannes 19 gaan. Daar zien we namelijk voor ogen gebeuren wat de Heidelberger ons hier tekent. Vers 31. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. Wat bedoelt Johannes met deze woorden? Wel, dan moeten we ook kijken naar de toenmalige cultuur. Gemeente, wanneer iemand gekruisigd werd, dan was dat een afschrikwekkende dood. Dat moest afschrikken. Wanneer iemand gekruisigd werd, dan hing iemand helemaal in de wonden van zijn handen en in de wonden van zijn voeten. Het volle gewicht van iemand kwam te hangen in de nagels, in de spijkers, in het hout. Daar hing iemand aan met zijn hele stervende lichaam. U begrijpt dat daardoor het enorm moeilijk was om te kunnen ademhalen. En wanneer de wondkoorts door het lichaam joeg en allemaal zaken speelden in het stervende lichaam, dan werd een kruiseling vaak ook benauwd, de adem werd hem ontnomen. En wanneer iemand dan zo hing, en ik blijf bewust zo staan, als ik dit omschrijf, wanneer iemand dan hing, was het ontzettend moeilijk om te kunnen ademhalen. En wat gebeurde er dan? Iemand die gekruisigd werd, die probeerde dan met man en macht, met de laatste kracht die in hem was, zich op te richten om nog een ademteug te kunnen doen. Maar de Sabbat komt eraan. En dan moeten de kruiselingen van het kruis af. En daarom zeggen de Joden, de Sabbat komt eraan, laat hun benen gebroken worden. Die misdadigers, laten we hun benen, ja, ik moet het opnieuw op een macabere manier voorstellen vanmiddag, gemeente. Het is macaber. Maar laten we die beenderen kapot slaan. Dat deden ze met houten mokers. Die beenderen werden kapot geslagen, zodat een gekruisigde zich niet meer kon oprichten. En dan stierf zo iemand de verstikkingsdood. Maar bij Christus gaat het op een andere manier. De krijgsknechten, lezen we in vers 32, breken wel de benen van die misdadigers, maar als ze bij de Heer Jezus komen, gebeurt er wat anders. Ze zien dat hij gestorven is, maar we lezen ook iets anders. Vers 34, we lezen niet alleen dat ze de dood constateren op die wijze, nee, een van de soldaten pakt een speer en steekt in Christus' zijde. En dan komt er bloed en water uit. Gemeente, in onze tijd, wanneer iemand is overleden, en nogmaals, ik wil in teerheid spreken vanmiddag, dat meen ik oprecht. Wanneer in onze tijd iemand is overleden, dan moet de dood worden geconstateerd. Zo noemen we dat in ons land. Dat doet een arts of iemand van de GGD, een arts van de gemeentelijke dienst. Die constateert de dood en dan wordt er een akte van overlijden opgemaakt. Wie constateert hier de dood van de Heer Jezus? Krijgsknecht, die steekt. Maar er is nog één die de dood constateert. Wie is dat? Vers 35, Johannes. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. Dus er zijn twee getuigen van Jezus' dood. Krijgsknecht Johannes, de evangelist. Twee getuigen. En wat zegt Deuteronomium 19? In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak bestaan. Zo ook hier. Geliefde gemeente. Wanneer de gerechtigheid van God eist dat de zondaar moet sterven. Wanneer de gerechtigheid van God de dood van de zondaar vordert. En Christus treedt tussen de zondaar en de wraakoefende gerechtigheid van God. Dan moet zeker zijn dat Christus is gestorven. Voelt u dat met me mee vanmiddag? Als er betaald moet worden voor de zonde. En dat alleen maar gedaan kan worden door de dood van Gods Zoon. dan moet daadwerkelijk vastgesteld worden dat Christus ook dood is geweest. En dat zien we hier. En om dat nog te bekrachtigen, wordt de Heer Jezus inderdaad begraven. We lezen dat in het vervolg van dit gedeelte. We lezen dat Jozef en Arimathea het lichaam wegneemt, naar alle waarschijnlijkheid met de hulp van anderen, vers 38. Hij neemt het lichaam weg van de Heer Jezus. Nicodemus voegt zich daarbij en dan wordt het lichaam in een nieuw graf gelegd, vers 41. En daarmee gaat een profetie in vervulling dat de Heer Jezus bij de rijken in zijn dood is geweest. En dat zijn graf bij de misdadigers is gesteld geweest. Waarschijnlijk hebben ze een ander graf voor Christus op het oog gehad. Het graf waar die twee misdadigers in zijn neergelegd. Maar Christus hebben ze op een andere manier geborgen. Wel bij de misdadigers gesteld, maar uiteindelijk is Christus bij de rijken in zijn dood geweest. Het graf van Jozef van Arimathea, een rijke man, daar is de Heer Jezus in geborgen. Gemeente, ik trek een lijn voordat we verder gaan met de Heidelberger. Als de Heer Jezus is begraven, zullen wij ons dan ook maar laten begraven? Als de Heer Jezus ons hierin is voorgegaan, dat hij in een graf is gelegd, zullen wij onze dierbaren dan ook blijven begraven? In ons land laten steeds meer mensen zich cremeren. Inmiddels bijna 68% van alle sterfgevallen, van alle overledenen worden gecremeerd. Laten wij het voorbeeld van de Heer Jezus volgen. Laten we onze dierbaren begraven. En laten we zelf ook begraven worden wanneer we sterven. U zegt, maar in de Bijbel werden er toch ook wel mensen verbrand? U hebt gelijk, dat is waar. Maar wie waren dat? Achan, een man die vervloekt was. Had gestolen van het verbannene. Saul, een verworpen koning. Geen beste voorbeelden. Geen fraaie voorbeelden. En als het gaat om vuur, gemeente. Vuur, is dat niet vaak een teken van oordeel? Regende het niet vuur en zwavel op Sodom? Gemeente, ik denk dat het overbodig is, zeker hier in Sliedrecht-Bethel, zeg ik in dankbaarheid. Ik denk dat het overbodig is, maar laten we vasthouden aan het goede gebruik van een begrafenis. Laten we daar onverkort aan vasthouden. Laten we gaan in het spoor van Christus. Vraag en antwoord 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dan dat wij ook moeten sterven? Terechte vraag. Als de Heer Jezus dan betaald heeft voor de zonde van Gods volk, waarom moet Gods kind dan toch sterven? Gods kinderen blazen toch ook de laatste adem uit? Waarom? Antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonde. Maar het is een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Ook al zou Gods kind, gemeente, heel veel doen om de zonde af te betalen. Al zou Gods kind zo serieus ter kerk gaan dat hij geen enkele kerkdienst over zou slaan. Elke dag misschien wel 10 maal op de knieën ligt om de hemel te bestormen. Misschien met Luther de Pilatenstrap beklimt in Rome. Met Luther op koude vloeren zou gaan slapen of met anderen zichzelf zou geeselen. Als zou hij de Via Dolorosa lopen, zoals we dat in Jeruzalem wel zien gebeuren door mensen. Dan nog is datgene wat we doen nooit een afbetaling van de zonde. Sterker nog, al zouden we vrijwillig de brandstapel opgaan en ons leven geven, het is nooit een betaling van de zonde. Wat is het dan wel? Antwoord 42, het is een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wanneer een mens wordt wedergeboren, begint vanaf dat moment het afsterven van de zonde. Afsterven van de zonde. Afsterven van de zonde. Afsterven van de zonde. Het leven is een gestadige dood, jawel. Maar ook in het geestelijke leven voltrekt zich dan een gestadige dood. Omdat als het ware het vlees gekruisigd is met Christus. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, zegt Paulus. Dus die oude mens, het vlees, dat nog vaak zo kan strijden, daar hopen we zo nog wel iets van te zien. Het oude vlees, die de meeste ervaring heeft, die oude mens, die heeft de doodsteek gekregen en die sterft af vanaf het uur van de wedergeboorte, door de dood van Christus. Maar, wanneer een kind van God de laatste adem uitblaast, dan sterft voorgoed die zonde. Dan sterft het lichaam. Denk nog even aan zondag 15, de vorige keer. Het zondige met onze ogen, het zondige met onze oren, met onze handen, met mijn voeten, met mijn hele lichaam. Dan breekt het moment aan waarop Gods kind sterft, het lichaam wordt begraven en de zonden voorgoed voltooid verleden tijd zijn. Voorgoed. Dan kan er met het lichaam en met de ziel nooit meer gezondigd worden. Dan sterft het lichaam en dan sterft als het ware in volledigheid de zonde. En wat gebeurt er dan nog meer? Dan vindt er een doorgang naar het eeuwige leven plaats. Een doorgang. Ja, want het eeuwige leven begint hier, voor Gods kinderen. Maar dan vindt er een doorgang plaats naar het hemels Jeruzalem. Naar, om maar in het beeld te blijven van vanmorgen, naar het vaderhuis van de vele woningen. Dan haalt de Heere zijn kind thuis. En zij die heimwee hebben, komen thuis. Dat gaat over de jongste dag of het moment waarop een kind van de Heere sterft. Maar er ligt ook troost in voor dit leven. Vraag en antwoord 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Er ligt niet alleen troost in voor de eeuwigheid. Er ligt ook troost in voor de tijd. Antwoord, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Gemeente, wat kan die oude mens nog zijn kop opsteken in het leven van Gods kerk? Wat kunnen er nog veel bestrijdingen zijn? Vragen, worstelingen. Verlokkingen, verleidingen, talloze, talloze. Maar wanneer we genade mogen kennen, wanneer we de Heere mogen liefhebben, wanneer we hem mogen dienen met de liefde van ons hart, dan mogen we geloven op grond van Gods woord, dat de oude mens, de oude natuur, met Christus gekruisigd is. Het handschrift van de zonden is uitgewist voor Gods kerk. En gemeente, als ik dan nog eenmaal iets mag zeggen over die kruisdood. De kruisdood is een langzame dood. Die treedt langzaam in. Die kon wel dagen duren. Echt. Daarom hebben ze hem ook bespoedigd, die dood, in Johannes 19. Zo is het ook in het geestelijke leven. De oude mens sterft een langzame dood. Ik hoop vanmiddag dat dat tot troost mag zijn voor u en jou die zo te stellen heeft en te strijden heeft met de zonde in uw en jouw leven. Dat is de weerbarstigheid van het geestelijke leven. We komen niet verder dan een klein beginsel van de gehoorzaamheid. We komen niet verder. En de meest gevorderde, meest gevorderde zondaar komt niet verder dan: O God, wees mij zondaar, zondares genadig. Ik zal mij doen overhouden, een arm en ellendig volk. Dat is geloofsgroei. Maar de oude mens is ten diepste voor Gods kinderen gekruisigd. Ja, meer nog, gedood. Ja, meer nog, begraven. Wat zegt de Heere Jezus? Wat zegt de Heere God? Wat zegt de Heere bij monden van Micha? Als de Heere de zonden uit het leven van Gods kerk wegdoet, dan werpt hij ze in de diepte van de zee. Dan gaat er water over, maar mag ik een ander beeld gebruiken, dat begrijpen we allemaal. Zand erover. En ik bedoel dat met eerbied, dat begrijpt u. Maar dan gaat er letterlijk zand over. Het modder van de aarde. Dan gedenkt God hun zonde. Nimmer meer komt hij er nooit meer op terug. Hij werpt het in de diepte van de zee. Weet u, gemeente, opnieuw met eerbied gesproken, hij zet er een bordje bij, verboden te vissen. Verboden te vissen. Niet meer op terugkomen. Nooit meer op terugkomen. Zo is de Heere. Zo is God. Opdat de boze lusten des vleeses, ik zit in het slot van Anbod 43, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat we onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Ja, die boze lusten heb ik al iets van gezegd. Ze regeren niet meer. Ze zitten niet meer op de troon. Ze zijn er nog wel. Ze regeren als het goed is niet meer. Ze hebben de doodsteek gekregen. Maar Gods kind en Gods kerk mogen de Heere zichzelf in dankbaarheid opofferen. Als een offer dat helemaal in vlammen opgaat, mag een kind van de Heere zich in dankbaarheid opofferen. Zoals Paulus het zegt in Romeinen, als een levend dankoffer. Het welk is uw redelijke godsdienst, zegt hij er dan bij. Gemeente, we moeten door hoe Christus het graf is ingegaan. We gaan naar onze laatste gedachte, hoe Christus de hel is ingegaan. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Ik wil eerst iets zeggen over de volgorde van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik kreeg daar onlangs een vraag over via de mail. Wanneer is de Heer Jezus in de hel geweest? Wel, onze zondagsafdeling geeft daar antwoord op. De Heidelberger Catechismus spreekt daarover dat de Heer Jezus in zonderheid aan het einde van zijn leven de hel heeft doorstaan. Waarom belijden wij dan met de apostolische geloofsbelijdenis dat na het sterven de Heere is nedergedaald ter helle? Wel, gemeente, dat is omdat de apostolische geloofsbelijdenis niet volgordelijk spreekt, niet chronologisch spreekt, maar de nederdaling ter helle als het zwaarste aanduidt. Dat is het allerdiepste punt dat Christus heeft bereikt. De nederdaling ter helle. Diepste punt. Daarom volgt dat als laatste in het apostolicum. Dus het is niet volgordelijk dat de Heere Jezus na het begraven zijn in de hel is geweest. Dat is een Romeinse dwaling. En niet alleen Rome heeft daarin gedwaald, ook Maarten Luther heeft daarin gedwaald. Want Luther zegt, toen de Heer Jezus in het graf is gelegd, toen is hij afgedaald naar de krochten van de onderwereld. En toen heeft hij de duivel de overwinning op de dood verkondigd. Gemeente, dat zijn dwalingen. Ook een reformator als Luther heeft daarin gedwaald. We moeten altijd maar onderscheidelijk lezen met elkaar. Nee, Christus is in de hel geweest aan het eind van zijn leven. Niet lichamelijk. Niet lichamelijk. Hoe dan wel? Wel, gemeente, mag ik het vanmiddag proberen eenvoudig te zeggen. Dat Christus niet lichamelijk in de hel is geweest, maar dat de hel wel in Christus zelf is geweest. En eigenlijk kan ik er niet zoveel meer van zeggen vanmiddag. Maar als ze hem daar zien worstelen, op de grond, de hof van Gethsemane. Dat de toren van God zo zwaar op hem drukt, dat het zweet wordt tot grote druppels bloed. En dat Christus het zegt, indien ge wilt, neem deze drinkbeker van mij en die drinkbeker moet hij leeg drinken. Dan stormt de hel op hem af. Dan drukt de hel op hem neer. En ik geloof, gemeente, dat aan het kruis vervolgens de hel nog krachtiger en nog sterker naar de Heer Jezus is toegekomen. Toen zijn lieve Vader zijn gunstrijk aangezicht van zijn Zoon heeft afgewend. En toen de Heer Jezus het aangezicht van zijn Vader niet meer zag, is de Godverlatenheid, gemeente, niet de hel. Maakt dat niet de allergrootste smart uit? De allerdiepste en grootste straf. Christus heeft het in zonderheid aan het kruis geleden. Helse benauwdheid. Alle hellehonden, om het zo eens te zeggen met een ouderwets woord, alle hellehonden zijn naar hem toegesneld. De donkere kwade machten zijn als het ware losgelaten op hem. Toen hij daar hing in die 3 uur durende duisternis. En wat een pijn heeft hij doorstaan. Gemeente, de hel is in hem geweest. Met wat voor doel? Daar eindigen we mee vanmiddag. Antwoord 44. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Gemeente, Gods kind kan aangevochten worden, bestreden worden. U een kind van God? Jij oprecht een kind van de Heere? Dan zou je die zonde nooit meer doen. U een kind van God? Dan zou u die gedachte nooit meer hebben. Jij aan het avondmaal? Je zou je een oordeel eten en drinken over enkele weken. U, daadwerkelijk wedergeboren, u bent zelf begonnen. Het is niet God die begonnen is, hoor. U bent er zelf mee begonnen. U bent zelf gaan lopen. U bent een Judas. U bent niet meer dan een Biliam. U bent niet meer dan een hypocriet, een huigelaar. En geliefde gemeente, reken er maar op wanneer Gods kind op het sterfbed komt te liggen, als een kind van de Heer een sterfbed krijgt, dat dan ook de duivel vaak niet stilzit. Maar dat de duivel kan komen met zijn influisteringen, met zijn bestrijding, met zijn inblazingen. Dat die slang kan sissen, juist op een sterfbed. Gij hebt geen heil bij God. En misschien is het nu wel uw worsteling. Op dit moment. Dat u het zegt. Het is prachtig allemaal wat u zegt, dominee. Prachtig dat Christus dat doet voor zijn kerk. Maar ik kan mij er niet bij rekenen en ik durf mij er niet bij te rekenen. Prachtig dat de Heidelberger hier spreekt over mijn Heer Jezus. Maar ik kan dat niet zeggen en ik durf dat niet te zeggen. Gemeente, mag ik het dan anders vragen? Kunt u zonder hem? Kun jij zonder hem? Stop er maar mee. Stop maar met alles. Laat uw plaats maar leeg in de kerk. Doe de Bijbel maar dicht. Stop maar met bidden. Hou er maar mee op. Wat zegt u dan? Wat zeg jij dan? Wel, dan hoop ik dat u zegt, dat kan ik niet. En dat wil ik ook niet. Want ik kan hem niet missen. En ik wil hem niet missen, want er is toch, ik kan het geen woorden geven, maar er is toch een liefde tot de Heere, waar ik niet los van kan komen. omdat ik geloof dat hij me vasthoudt. En de Heere geve dat zo ook hij u mag troosten, wanneer u inderdaad aan het eind van uw leven voor de poorten van de dood, voor de poorten van de eeuwigheid komt te liggen. Gemeente, we gaan besluiten, maar niet voordat ik een ernstige vraag stel. We hebben vanmiddag overdacht wat Christus voor zijn kinderen heeft gedaan. Voor de zonde betaald, begraven, om zo het graf tot niets anders te maken dan een wachtkamer voor de kerk. Christus heeft betaald voor de zonde van zijn volk. Maar gemeente, ik vraag het in alle ernst aan het eind van de verkondiging. Ik moet het ook vragen vanmiddag. Ligt u al voor zijn rekening? Als we sterven, waar gaan we dan naartoe? En ik weet het wel, de begraafplaatsen in ons land, we willen het liever niet zien. Hier in Sliedrecht is niet anders. We planten er allemaal bomen omheen en prachtige planten en struiken. Graven, het moet aan het oog onttrokken worden in ons land. En ik begrijp dat ook, het mag ook een waardige plek zijn. We willen niet bepaald worden bij de dood, maar ik vraag het vanmiddag wel in alle ernst. We worden allemaal geen 90 en ook geen 80 en ook geen 30 en ook geen 20. Als we sterven, als we de laatste adem uitblazen, waar zijn we dan, gemeente? Voor wiens rekening liggen we dan? Voor Gods kinderen geldt. Prachtige uitspraak die ik gisteren las bij Jozef Alijnen, een Engelse oude schrijver. Voor Gods kinderen geldt dat de angel van de dood in Christus is blijven steken. En daarom is er ook een volk die vanmiddag, maar ik geloof ook aan het eind van het leven, eenmaal mag zeggen: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Jezus, Christus, uw verzoenend lijden en sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Amen.